Vrijdag. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Precies 100 jaar geleden in 1919 werd Rosa Luxemburg vermoord tijdens de zogeheten Spartacusopstand in Berlijn. Niet schieten zouden haar laatste woorden zijn geweest. Die rode Rosa is inmiddels bijgezet in het pantheon van Marx, Engels en Lenin. Dat ze een eigenzinnig denker was, is veelal vergeten. Maar niet door Joke Hermsen, de Nederlandse filosoof die een kort essay schreef over Rosa Luxemburg.
Ja, en Joke is hier. Haar essay heet Het tijkeren en gaat niet alleen over die rode Rosa, maar ook over Hannah Arendt. Beide vrouwelijke denkers hebben ons namelijk nog heel veel te zeggen, vindt Joke Hermsen. Joke, zullen we daar maar meteen even beginnen? Als je in een paar woorden moet zeggen wat ze ons nog te zeggen hebben. We komen er straks hopelijk nog op terug. Maar om even alvast een beginnetje gemaakt te hebben. Wat hebben beide dames ons nu nog te zeggen?
Ja, ze hebben goedemorgen allemaal.
Goedemorgen ook.
Goedemorgen heren, ja. Mag ik wel zeggen. Ik ben blij dat ik het vrouwelijk denken hier mag vertegenwoordigen. Met deze twee toch wel, nou ja, dijken van politieke filosofen. Zowel Rosa Luxemburg als Hannah Arendt hebben in hun werk voortdurend de politieke betrokkenheid die van de bevolking op de samenleving om een democratie goed te laten functioneren. En als die politieke betrokkenheid wegvalt en er een vorm van, zoals zij dat noemde, wereldloosheid of depolitisering ontstaat, dan laat de geschiedenis zien dat die vaak eindigt in barbarij. En daarom waren ze daar.
Ze hebben met hun denken eigenlijk instrumenten aangeboden aan de burger om zijn verantwoordelijkheid vast te houden en na te denken over van hoe moet de samenleving ingericht en wat overkomt ons en moeten we ons dat allemaal zomaar laten welgevallen? Ja, dan nee. Laten we voor we op hun betekenis ingaan nog even een moment stilstaan bij beide dames. Je schrijft dat je eigenlijk een beetje was afgeschrikt door Rosa Luxemburg, door haar imago van rode dame en heldin van het socialisme. En dat je eigenlijk tot via Hannah Arendt weer opnieuw ontdekte hoe een interessante vrouw het is.
Ja, inderdaad. Van Rosa Luxemburg is een soort icoon gemaakt. En dat icoon is ook tot mij doorgedrongen. En dat was iets van een tamelijk radicale revolutionaire die de mensen de barricades opjoeg. En later zag ik voor het eerst pas de film die Margarethe von Trotta gemaakt heeft. Met de geweldige Barbara Sukowa in de hoofdrol. En toen werd mijn beeld al anders. Maar afgelopen zomer was ik in Frankrijk het essay van Hannah Arendt, Man in Dark Times, aan het herlezen. Waar het gaat over hoe we ons moeten opstellen als weer politiek duistere tijden dreigen aan te breken. Een aantal auteurs die ze daarin behandelen is Bertolt Brecht, Carl Jaspers en Rosa Luxemburg. En het was zo'n mooi essay dat ik gelijk verleid werd tot het bestuderen van haar eigen.
En wat is dan het vonkje wat Hannah Arendt deed branden bij jou voor Rosa Luxemburg? Wat was het vonkje?
Ja, nou precies eigenlijk die vorige vraag van jou. Namelijk, ze wordt als een soort bloeddorstige rode roze in de geschiedenis weggezet. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk de meest passivistische en de meest antimilitaristische van die hele links-progressieve beweging van eind vorige eeuw was. En in het vervolg daarvan dat ze ook een heel hoopvol denken heeft proberen neer te zetten. Dus dat je nooit de moed moet opgeven, dat je altijd de minimale politieke vrijheid die je kunt pakken, dat je die moet nemen om in verzet te komen tegen onrecht en tegen geweld.
Ja, je schrijft dat je eigenlijk ook met haar bezig bent, met Rosa Luxemburg. En wonder is wonder. Dat gebeurt allemaal als ook de gele hesjesopstand uitbreekt.
Ja.
En toen dacht jij, gele hesjes en Rosa Luxemburg, 1-1 is 2. Leg dat maar eens even uit.
Nou ja, we hebben zo'n huisje in de Bourgogne met een aantal kunstenaars en schrijvers samen. En terwijl de zomer afliep eigenlijk zo tegen het najaar aan, ging het om ons heen steeds meer borrelen. Je hebt de eerste affiches met Macron démission verschenen op de bushokjes. De eerste boeren lieten hun kunstmes tegen de gemeentehuizen aan leeglopen. En voor het wisten stonden op de rotondes richting Clamcy de gele hesjes met brandende olievaten. Ja, en warme broodjes en koffie en te protesteren. Wij dachten eerst nog, dat ziet eruit als een soort gezellige koek-en-zopie-opstand. Maar naarmate het najaar vorderde, we de winter ingingen, werd dat dus de révolution des citoyens op dit moment noemen, de burgeropstand in Frankrijk.
Ja, maar nu Hoezo Rosa? Ja. Heeft dat te maken met dat leerstuk van spontane massa-actie?
Zeker, het is heel interessant. Zij heeft laten zien dat eigenlijk elke volksopstand, als die kans van slagen wil hebben, nooit van bovenaf verordeneerd kan worden. Dus niet door een politieke partij of door een vakbond afgeroepen kan worden. Hij moet spontaan en ook onverwacht dus van onderop uit de bevolking ontstaan, wil die werkelijk overlevingskracht hebben. En dat is precies wat je zag gebeuren bij de... Er waren niet de Franse vakbonden die dit georganiseerd hadden. Er was geen één politieke partij waaronder deze zeer diverse volksbeweging zich wilde scharen. Mm-hmm. Dat vond ik dus... Op het moment dat ik het werk van Luxemburg ging bestuderen, speelde het zich eigenlijk voor mijn ogen af op het Franse platteland.
Jij herkent dat, maar die mensen die daar protesteren, herkennen die dat zelf ook? Denk je dat die zich beroepen op Rosa Luxemburg, die indruk krijg ik niet?
Nee, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat er een aantal... Kijk, want het is een hele bonte beweging. Hè? Mm-hmm. Er zitten ook bij de gele hesjes bijvoorbeeld ook veel stylo rouge, zoals de Fransen dat noemen. Dat zijn de rode pennetjes. Dat zijn alle docenten. En als ik het Franse geschiedenisonderwijs ken, dan weet ik zeker dat die docenten wel degelijk weten wie Rosa Luxemburg is. Maar ze wordt niet meegevoerd op affiches, als je dat misschien bedoeld. Ja. Dus nee, ik geloof niet dat...
Nou ja, er wordt hier ook vaak de indruk gewekt. Ik krijg althans de indruk als ik het nieuws zie dat het nou niet bepaald een soort linkse opstand is of zo.
Zeker wel. Ja, dat is het zeker wel.
Dat is het zeker wel.
In Frankrijk, hè?
In Frankrijk.
Ja, er is een groot verschil in berichtgeving. Misschien goed om dat meteen even recht te zetten. Dat in de Nederlandse pers dat op een wat onzorgvuldige manier heeft gevolgd, naar mijn bescheiden mening en andere mensen die regelmatig in Frankrijk zijn. Omdat de diversiteit van deze volksopstand onvoldoende belicht wordt. Kijk, Macron en een aantal kranten die tot zijn invloedssfeer behoren, hebben geprobeerd om het als een rechtsextremistische, populistische opstand weg te zetten. Nou, dat is absoluut niet het geval.
Een soort Pavlov-reactie. Populistische opstand moet wel recht zijn, als ware. Maar laten we even in de schoenen van Rosa Luxemburg blijven staan. Ook nog een momentje. Want wat ik zo aardig vind aan jouw essay is dat je dan ook een verbinding maakt tussen die volksopstand, de rode hesjes, gele hesjes, moet je mij horen, en dat ook een indirecte kritiek inhoudt op onze democratie, en dat je dan naar die gedachte van de radendemocratie, de democratie in de wijk zelf, die Rosa Luxemburg eigenlijk al zonder dat het zo heette, net als David van Rijbroek uit België, een vernieuwing van de democratie wilde.
Ja.
Wat leert ons dat nog? Wat hebben we nog aan haar leerstuk daarover?
Ja, zeker. Nou, zo'n 100 jaar voordat David van Rijbroek dat essay schreef tegen verkiezingen, waarin hij eigenlijk vraagt om een soort aanvulling van de parlementaire democratie in de vorm van volksraden, geloten burgerraden, schreef Rosa Luxemburg al een groot pleidooi, wat door Hannah Arendt later is overgenomen, dat een parlementaire democratie eigenlijk aanvulling behoeft vanuit de bevolking. Want als je alleen maar eens in de 2 of 4 jaar een vakje vol mag kleuren, dat onvoldoende politieke betrokkenheid geeft. En ook onvoldoende mogelijkheid tot politieke participatie van de bevolking. Ja, dus wat zij voorstelde, waren burgerraden die dat als het ware dat systeem konden aanvullen.
Juist, en dat is er niet helemaal van gekomen, maar in ieder geval nog iets om te onthouden en misschien alsnog werk van te maken. Mm-hmm. Een andere gedachte is, wat haar ook wel actueel schijnt te maken, is haar kritiek op Karl Marx. Marx die dacht dat het kapitalisme met een paar duwtjes van een paar partijen wel vanzelf het graf in zou gaan. En zij zegt, nee, dat kapitalisme is veel taaier, dat is verleidelijk. En dat breidt zich altijd maar uit, juist door die verleidelijkheid. Is dat een belangrijke gedachte?
Zeker. Nou ja, daar vinden ze zich ook in. Hè? Hannah Arendt en Rosa Luxemburg in hun vrij fundamentele kapitalistische maatschappijkritiek. Wat het interessant maakt aan Rosa Luxemburg is dat zij aan het tijdelijke argument van Marx, zou je bijna kunnen zeggen, dat tijd is geld en er moet vooral bespaard worden op het verschil tussen hoe lang gemiddeld een bepaalde klus duurt en wat het minimale tijd is, en daarop kun je winst maken. En ook op het dialectische principe van Marx, dat op zeker moment het proletariaat wel tot een revolutie zou komen. Nou, die twee aspecten die zag zij helaas Rosa Luxemburg niet zo positief als Marx. En dat komt omdat zij daar een ruimtelijk argument aan toegevoegd heeft, dat wil zeggen, of een geografisch argument in eerste zin, dat omdat het kapitalisme gestoeld is op groei en expansie, ze ook altijd niet-kapitalistische gebieden zal opzoeken om dat systeem van expansie en groei te blijven volvoeren. Dus zelfs als het allerlaatste geografische gebiedje wereldwijd door het kapitalistische systeem in beslag is genomen, zal ze gebieden gaan opzoeken in de privésfeer. Nou, zoals we dat nu hebben zien gebeuren, bijvoorbeeld met de zorg en het onderwijs, of nou ja, zo kunnen we nog wat dingen aanvullen. Ja,
en is het dan zo dat Rosa Luxemburg en Hannah Arendt ons eigenlijk instrumenten aanbieden om ons weer een beetje vrij te maken van die kapitalistische verovering van onze ziel en ons hele gedrag? En wat is dan het belangrijkste cadeautje wat ze ons gegeven hebben?
Nou ja, kijk, kritisch bewustzijn, dus goed nadenken en kritisch bewustzijn, wat op dit moment van de geschiedenis aan de hand is, is altijd de eerste grote stap die zij beide willen maken. Een beetje controversieel proberen denken, in verzet proberen te komen. De burgerlijke ongehoorzaamheid is een van de belangrijke thema's in het werk van Hannah Arendt, maar ook in dat van Rosa Luxemburg. En we mogen blij zijn met die klimaatscholieren, dat die onze generatie, hè, vooral hier in Nederland, weer een beetje laten zien hoe je dat ook alweer doet. In de verzet komen en die vrijheid afnemen. En tot slot vind ik dat zij ons heel mooi voorhouden dat het uiteindelijke doel van de mens is om een goed en waardig leven te leiden. En dat we dat met z'n allen moeten proberen te doen.
Goed, Joke Hermsen, bedankt. Het boek heet Het tij keren met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. Het is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus.